Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
In welke aflevering weet ik niet meer precies, maar ik heb al eens eerder verteld dat ik graag platen verzamel. Op vinyl, uit de periode 1957 tot en met 1965. Oké, er werd toen een hoop music geproduceerd, maar dat is van alle tijden. Maar er werden toch ook platen afgeleverd die er nog altijd mogen wijzen. Ik denk niet dat je kan vergaloperen wanneer je platen koopt van Ricky Nelson, Bobby V, Bobby Darin enzovoort. Of dat je die in je collectie houdt. Als het dan ook nog eens platen zijn met een aantrekkelijk hoesje, dus typisch voor die periode, dan is dat graag meegenomen. Nu noem ik bewust een aantal artiesten waarvan ik zeker ben dat de doorsnee muziekliefhebber die kent, maar ik twijfel eraan of je even goed thuis bent in het repertoire van Johnny Burnett. Johnny heeft in zijn korte carrière op meerdere paarden gewed. Hij werd in Memphis geboren, een jaar voordat Presley iets verderop in Tupelo ter wereld kwam. Johnny woonde met zijn familie in de buurt van Lauderdale Courts, waar iets later Elvis met zijn ouders zal gaan wonen. Op school was Johnny een middelmatige student, maar heel goed op het gebied van sport, baseball en voetbal. Hij en zijn broer Dorsey waren beide ook goede boksers en konden in de ring elk hun mannetje staan. Johnny die wil snel na zijn middelbare studies boxprofessional worden, maar na een paar stevige dreunen bedenkt hij zich. Hij en zijn broer Dorsey gaan nadien werken bij de binnenscheepvaart op de Mississippi. In hun vrije uurtjes zijn ze druk bezig met hun hobby, optreden in de kleinere clubs in Memphis. Ze hebben intussen kennis gemaakt met de voormalige bokskampioen Paul Burleson en ze besluiten samen als trio op te treden. Die Paul, die kon namelijk goed leadgitaar spelen. In 1956 gaan ze hun geluk zoeken in New York en winnen daar Ted Mack's Original Amateur Hour. Als prijs krijgen ze een platencontract bij Coral Records en noemen zich voortaan de Rock'n'Roll Trio. Welcome in this house, stop all that yakety-yak. Come on in this house, stop all that yakety-yak. Call your sugar daddy, don't want. Ze mogen ook optreden in de bekende tv-shows van Perry Como en Dick Clark en trekken vervolgens op tournee met de rockers Carl Perkins en Gene Vincent. Maar interne wrijvingen en een aantal geflopte singles zorgen ervoor dat de groep in 1957 wordt ontbonden. Dorsey had intussen de groep al verlaten en was inmiddels ook al vervangen binnen het trio. Johnny trekt met zijn vriend Joe Campbell richting Californië, waar ze Dorsey gaan opzoeken en waar ze samen opnieuw gaan optreden. Intussen hadden ze met hun gedrieën ontdekt dat ze goede songs konden schrijven. Op zekere dag trekken ze hun stoute schoenen aan en besluiten ze te gaan postvatten voor het huis van tieneridool Ricky Nelson. Ricky die krijgt hen in de gaten en is vrij snel onder de indruk van hun songs en zal meteen nadien succes scoren met de door hen geschreven nummers I Believe What You Say, It's Late, Waiting in School en Just a Little Too Much. It's late, it's late. We gotta get on home, it's late, it's late. We've been gone too long, too bad, we should have checked our time, I can't phone. Kenners zullen terecht zeggen, dit is geen rock'n'roll, maar eerder rockabilly en gelijk heb je. Vervolgens wagen Dorsey en Johnny nog eens hun kans als duo, maar ook deze plaatjes slaan niet aan. Ze beslissen dan maar elk hun eigen vocale solo weg te gaan. Johnny, want over hem gaan we het hebben, neemt in 1958 schoorvoetend een aantal singeltjes op voor Freedom Records. Now you're gone, can't go on, I'm alone. Oh. Een jaar later doet die firma de boeken dicht en stapt Johnny over naar het Liberty label. Met zijn eerste plaatjes voor hen bereikt hij de regionale hitlijsten, maar het is wachten tot hij naar de studio's mag trekken om daar in 1960 een aantal hits in te blikken en om nationaal door te breken. Johnny die wil meer poppy klinken, weg van de rock'n'roll en de rockabilly. Een genre waarmee hij toch nooit heeft kunnen scoren. Hij wil sowieso voor zijn eerste solo-LP Johnny Burnett het liedje Dreamin' opnemen van de hand van Barry DeVorzaan. Barry had zelf in het groepje de Timberlanes waar hij voor schreef en met nog meer succes voor de Cascades, die iets later Dreamin' ook van een versie zullen voorzien. Dreamin', I'm always dreamin', dreamin', love will be mine. Searching, I'm always searching. DeVorzaan die won later in zijn carrière 6 Emmys, maar daar ga ik nu niet op in. Johnny trekt dus op zekere dag naar Barry met de vraag of hij Dreamin' mag opnemen, maar dan met violen. En dat ziet Barry niet zo zitten. Maar Johnny is een doorduwer en blijft aandringen. Iets voor zijn dood in 1964, Johnny verdrinkt na een aanrijding met zijn vissersboot in Clear Lake, vertelde hij daarover aan collega Jack Brown het volgende.
I was down at a recording studio one day and I heard a song. It was a song called Dreamin'. And I heard it one time and on the way home in the car I said I kept singing it over and over to myself and I said this song has got something to it. I don't know what it is. So I went back to the fellow that wrote it, Barry DeVorzaan is the fellow that wrote the song, and I said, "Barry, that's a good song. Let me hear the demo on it again." So I listened to the demonstration record, and it bugged me for a long time, you know, again. And I told him, I went back again to him, and I said, "Barry, let me do this song, and I'll put violins on it." He told me, he said, "Well, I don't know if this is a type of a song that needs violins." And I said, "Well, I don't know, but I think it does. If you let me just try it one time, you know, go into a studio and do it, I believe we'll come off with it." So we went to United Studios here in Hollywood, California, and recorded the song, and we thought it came off real well, backed up by another side called Cincinnati Fireball. And we didn't know which would be the side, but as it was released, we found out in 2 weeks that Dreamin' was the side of the record by the people requesting it by the sales action on the record.
Ja, ja, het kon en mocht dus van Barry Dreamin' inblikken met groot orkest. Nu nog de geschikte producer vinden die Johnny aan de perfecte sound kan helpen. En daarvoor verwijzen ze hem bij Liberty Records door naar Snuff Garrett. Snuff is zijn bijnaam. Eigenlijk heet hij Thomas Leslie Garrett. Snuff is dan nog maar net 22, maar hij kent het klappen van de producerszweep. Hij was ooit als DJ goed bevriend met Buddy Holly en zal na de dood van Buddy enkele LP's opnemen met Dean's Crickets. Ook een rest hits voor Bobby V, Cher, Del Shannon, Buddy Knox en ga zo maar door staan op zijn palmares. Ze trekken in Los Angeles naar de Liberty Studios. Als basisbegeleiding kiest Snuff voor een niet te grote bezetting. Gitaristen Vincent Terry en Howard Roberts en drummer Jerry Allison. Tijdens de uiteindelijke mix voegt Snuff er nog een achtergrondkoortje aan toe, plus een rist strijkers, want daar was het Johnny nou net om te doen. Dreaming, I'm always dreaming. Dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching. Hoping, someday I'll find. De 4e mei 1960 wordt Dreamin' op single uitgebracht. Johnny is in de wolken wanneer hij iets later verneemt dat zijn nummer tot op 11 is beland in de top 100. In de Britse top 40 in Engeland zit er zelfs een vijfde stek in. Dreamin' wordt in zijn thuisland bekroond met een gouden plak nadat de single meer dan een miljoen keer de deur uitging. In de Nederlandse top 40 en in de Belgische top 30 is Johnny nergens terug te vinden. Ook niet met zijn opvolger, waarmee hij in Amerika zijn grootste hit zal scoren, You're 16. Goed voor een achtste plaats in Billboard's Hot 100. Ooh, you come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls. What a girl, eyes that twinkle and shine. You're 16, you're beautiful and